Welkom bij Radio Maria. Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.
Welkom beste luisteraars in ons programma Catechismus. Vandaag kan u luisteren naar het derde deel van de catechese over God in het Oud Testament. Deze catechese wordt u gebracht door pater Patrick Lens.
We komen bij een heel andere tekst in de Bijbel, een heel ander boek. En dat is het boek Exodus. De tocht van het volk van Israël, de Hebreeën, naar het beloofde land. Uittocht uit de slavernij van Egypte. En misschien moeten we eens heel goed nadenken over de slavernij. Uiteraard is slavernij niet goed. Dit zou moeten verdwijnen uit deze wereld. Want het bestaat nog steeds. En zelfs in ons land worden er mensen misbruikt en gebruikt op een tamelijk obscure arbeidsmarkt om niet betaald te worden, toch te werken en zelfs gedwongen op een bepaalde plaats te verblijven. Het gebeurt misschien meer dan we denken. Dit is gruwelijk. En door heel wat wederwaardigheden is het Hebreeuwse volk in een slavernijtoestand gekomen. In Egypte. Het volk wordt machtig. En de Egyptenaren gaan het volk onderdrukken. Het wordt te machtig, je moet daar dus controle over houden. En daar wordt zelfs een merkwaardige vorm van geboorteregeling, maar het is niet juist geformuleerd, op toegepast. De jongetjes moeten sterven. De meisjes mogen blijven leven. Bepaalde bewindsvoerders die bepaalde maatregelen opleggen aan mensen. Alsof een volk ter dood veroordeeld is of slaaf moet blijven. Mensen worden soms veroordeeld tot slavernij. Uit angst om goedkope werkkrachten te verliezen. Want dat was het probleem in Egypte. Maar mensen worden soms ook verdrukt uit angst. Mensen worden verdrukt uit omwille van het feit dat overheersers angst hebben van er niet tegenop te komen. Om dat niet aan te kunnen. En het volk wordt onderworpen aan een zeer zwaar arbeid met weinig of geen verloning, maar met veel dwang. En de arbeid die hen gevraagd wordt, wordt alsmaar groter. En de middelen die hun ter beschikking worden gesteld, worden alsmaar schaarser. Dat is de slavernij. En wellicht zijn dat systemen die we nog vinden in bepaalde landen. Meer dan wij denken. Zijn mensen slachtoffer, onderdrukt van economische sociale toestanden die in die greep houden. kunnen ook kijken naar andere vormen van slavernij. Slavernij is soms ook het juk dat ik mezelf opleg. Een bepaalde situatie die mij heel negatief bepaalt. En waar ik niet van los geraak. En soms is het, en dat is een grote paradox, soms is het ook een beetje comfortabel om in bepaalde moeilijke toestand te blijven hangen. Dat is een beetje een psychologische paradox die we zien. Mensen zijn afhankelijk van een situatie, maar wanneer mensen blijven vasthangen aan een moeilijke situatie, heeft dat vaak ook te maken met het feit dat mensen het moeilijk hebben om het los te laten, moeite hebben om zich tegen te verzetten, in conflict te gaan, of soms ook de angst hebben bepaalde dingen te verliezen, bepaalde mensen te verliezen. Wanneer ik uit een heel moeilijke relationele situatie kom, waarin ik heb ervaren hoe de ander mij eigenlijk verdrukt en uitbuit, onveilig is, grensoverschrijdend, een negatieve invloed heeft op mij. Paradoxaal is dat mensen soms zo gemanipuleerd kunnen worden dat ze vasthangen aan degene die hen agressief benadert. Soms hebben we angst om een negatieve situatie te verlaten, maar dan zullen we toch opnieuw door een leegte moeten gaan en naar een nieuwe invulling zoeken van ons leven, ook als we die niet onmiddellijk zien. Dat hebben we ook gezien in het verhaal van Abraham. Durven een weg gaan. En zo zal ook het volk van Israël opgeroepen worden om de slavernij los te laten. Om niet mee te gaan in het negatieve mechanisme dat ook in hun hart aanwezig was. En God openbaart zich als Mozes, aan Mozes in de brandende braambos. Het is alsof heel zijn wezen brandt van ijver voor zijn volk, maar het braambos verteert niet. Je zou kunnen zeggen, het is een teken van Gods transcendentie. God overstijgt het hele probleem. God leidt geen zijnsverlies door zich met de mensengeschiedenis in te laten. We zeggen, God kan ons altijd de energie leveren, hoe ellendig het ook is om eruit op te staan. God voelt mee met ons. En toch geeft God ook kracht. En aan Mozes openbaart hij zijn naam. Ik zal er zijn. Ik ben er. Je kan het ook anders verstaan. God zegt, ik ben anders. Ik ben niet zoals jullie denken. Jullie kunnen niet bevatten wie ik ben. Houdt u dan ook niet te veel bezig met moeilijke metafysische vragen. Maar weet één ding. Ik ben er voor u. En ik zal er zijn. Ik zal er zijn. Het is een toekomstbelofte. Maar om naar de toekomst te gaan, moet je eerst vanuit het heden stappen zetten naar die toekomst. God zegt, ik ben er, ook in het heden, en ik zal er zijn in de toekomst. Maar ik zal er ook zijn wanneer jullie de tocht ondernemen naar een beter leven. Ik ben er nu. Ik ben onderweg en ik zal zijn op de plaats waar jullie mij moeten vinden. Dat mee onderweg gaan van God is een heel sterk beeld in de Bijbel. En ik geloof ook dat het een werkelijkheid is. Je moet daar durven in geloven. God is niet degene die ons alleen maar oproept om te verlaten en op een nieuwe weg te zoeken. Hij zal ook onderweg te vinden zijn. We kennen allemaal de verhalen uit de woestijn, hoe het volk honger lijdt. Hoe God het manna laat regenen uit de hemel. Hoe God water uit de rots tevoorschijn laat komen. Hoe God zijn volk vlees te eten geeft door de kwartels die neervallen op het kamp. Het is geen luxe. Het is nog niet een thuisgevoel. Het is onderweg zijn. In de voorlopigheid blijven staan. Maar geloof, ik ben ook nu bij u. In dat dieptepunt waar u ook bevindt, waar je misschien geen uitzicht hebt, geen toekomstbeeld hebt, waar de nood nog net iets te erg is om helemaal gerust te zijn. Maar ik ben er. Nu. Ik zal er zijn. Wees gerust. Ik zal er zijn. Heel die exodus was nodig voor het volk van God om op een nieuwe manier vertrouwen te krijgen in God. Los te komen van slavernij. Zelf keuzes te maken om te leven. Ik moet niet in het negatieve blijven steken. Ik mag ook kiezen voor het leven. En het is God die ons ook oproept om te kiezen voor dat leven. Ik ben niet verplicht vast te hangen aan een inkrimpend bestaan. Ook al zijn de omstandigheden misschien nu niet zo gemakkelijk en zullen ze niet op 1, 2, 3 gaan veranderen. Maar dit is geen eindpunt. God was er in het verleden, hij is er nu en zal er zijn. En precies in heel die moeilijke situatie worden we gevraagd om volwassen mensen te worden, die juiste beslissingen kunnen nemen, beslissingen ten leven. Volwassen kun je alleen maar worden vanuit voldoende vertrouwen. Het wordt soms te weinig gezegd. Voor vele mensen is volwassen zijn een vorm van je moet je plan kunnen trekken. Je moet vooral niet te veel op anderen rekenen, want de anderen laten je toch in de steek. En dan komen we eigenlijk bij een heel onveilig gevoel in onszelf. Of we proberen dat onveilige gevoel te overstijgen en we gooien ons met een vorm van geweld bijna in het leven. Sommige mensen krampachtig, sommige mensen angstvallig. Sommigen boos en vechtend. De wortel is angst. Het is ook als mensen van vandaag, is het ook moeilijk om hulp te vragen. We zijn eigenlijk allemaal opgevoed om geen hulp te vragen. Je moet zelf je eigen boontjes doppen. Zo zijn we opgebracht. We kunnen het niet alleen. Maar omdat er zo weinig vertrouwen is, maar vooral omdat er zo weinig steun is. Omdat we niet geoefend zijn om steun te vragen of steun te geven, dat is de reden waarom mensen niet in beweging komen. En God wil juist dat in ons stimuleren. Alleen met de naam van God trok Mozes naar Farao. Hij was een heel schuchter man. De Bijbel zegt zelfs over Mozes dat hij de bescheidenste was van alle mensen. Een bescheiden man die niet voor zichzelf opkwam. En juist hij kreeg de opdracht om voor het volk op te komen en het te begeleiden naar het beloofde land. Dat is een grote paradox. Waarom kiest God bescheiden mensen om leiding te geven? Twee dingen. Als je bescheiden bent, of beter gezegd, als je echt nederig bent, wordt leiding geven een dienst en geen dwang. Ik vind dat heel belangrijk om te overwegen. Een goede leider is een dienaar. Zijn leidinggeven kan confronterend zijn op bepaalde momenten, maar hij doet het uit zorg voor een heel volk. En de tweede reden waarom God met bescheiden mensen werkt is, omdat we moeten leren zien dat de diepste kracht van verandering van God zelf komt. Om ook te leren zien dat het God is die handelt. Dat is iets wat wij heel moeilijk kunnen verstaan in deze tijd. God handelt. Natuurlijk hebben wij verantwoordelijkheid. Moeten wij keuzes maken, moeten ook wij handelen. En toch is er nog een andere kracht ook. Die ook misschien in en doorheen ons werkt. Daar ben ik zelfs zeker van. God wil in ons werken, doorheen ons werken. Het mogen instrumenten zijn. Persoonlijke instrumenten dan. Geen louter technische elementen. God werkt alleen met mensen, met relaties. Maar we mogen ook geloven dat God werkt door omstandigheden. Zelfs door omstandigheden die wij niet in de hand hebben. De meeste omstandigheden hebben wij gewoonweg niet in de hand. En God werkt daarmee. Het is niet gemakkelijk om dat te zien. In feite is het juist ons bidden dat ons helpt om die aanwezigheid van God in onszelf beter op te merken, maar ook de aanwezigheid en de werking van God in de omstandigheden. Mozes was een bescheiden man, die, hoewel hij aan het hof van Farao was grootgebracht, zich toch altijd verbonden wist met zijn volk. En hij moest de vlucht nemen na enkele vruchteloze tussenkomsten voor zijn volk, waarin hij ook dingen heeft gedaan die niet juist waren. Hij moest voor een jaar in ballingschap. Na 40 jaar. In Midian geleefd te hebben. Als een vreemdeling, zegt hij. Hij heeft zelf jarenlang als een vreemdeling in een land moeten wonen. Om aanspreekbaar te worden voor God. Hij is daar gekomen tot een zekere leegte van zichzelf. Hij was daar niet in aanzien. Hij voelde zich daar niet goed. Hij voelde zich daar niet thuis. Hij was een schaapherder. En dan heeft God hem geroepen. En waar hij vroeger initiatieven wilde nemen om zijn volk te redden, en hij heeft zelfs gewelddaden gedaan. Werd hij nu juist, omdat hij Gods roeping op het spoor kwam, heel angstig. Hij begon het te zeggen, maar God, zoek iemand anders, ik kan dat niet. Waarom vraagt u het aan mij? En dat is soms heel vreemd om te zien. Mensen die echt world changers zijn. Mensen die wereldveranderaars zijn, om zo maar te zeggen. Mensen die echt een impact hebben gehad op de geschiedenis. Positieve impact. Zijn mensen die dikwijls een weg hebben moeten gaan van afdaling en zelfs van lijden. En waar ze waarschijnlijk ook hun negatieve ik op het spoor zijn gekomen. Maar waar ze ook geleerd hebben van niet rond dat negatieve ik te blijven cirkelen. Positief te worden. Dienstbaar te zijn. Open. Dat is de andere kant van een bepaalde vorm van lijden. Zij kunnen mij ook openmaken voor de nood van anderen. Dat is de weg die Mozes is moeten gaan. En als natuurlijk dat volk in de woestijn ging, dan kwam dan ook het volk zichzelf heel sterk tegen. Kerkvaders spreken ook hier over de goddelijke pedagogie. De tocht door de woestijn. Want wat gebeurt er in de woestijn? Daar openbaart zich een groot conflict. Het begint met kleine dingen. Er is geen eten, er is geen water. Het zand is zo heet onder de voeten. Je bent moe. En je begint te morren. Er komen in de woestijn enorm veel conflicten naar boven. Ook autoriteitsconflicten. Ook diepe spirituele conflicten. Mozes, waarom heb je ons naar hier gebracht? Om te sterven? Mensen geloven niet meer in de overtocht. Ze willen afhaken. Sommigen zijn zelfs bereid om terug te gaan naar het oord van de slavernij. Honger en dorst, vermoeidheid, onbeschut, onzeker, een nomadisch leven. Het maakt enorm veel negatieve krachten in ons los. Woede, depressie, autoriteitsconflicten, koppige weigering. En ook onze spiritualiteit wordt ontmaskerd. Eigenlijk zijn we God aan het dienen omwille van ons eigen comfort. Valt dat comfort nu weg? Hebben we er geen zin meer in? Worden we boos? En merken we eigenlijk dat we net dezelfde tendensen in ons hebben? Tendensen die we altijd aan anderen verweten hebben. Zie eens hoe die mensen leven. Maar kwaadheid, geweld, dat leeft ook in mij. En gewoonlijk komt dat naar aanleiding van zeer eenvoudige dingen. Alledaagse dingen. Het leven is soms een hindernissenparcours. Vooral in onze dagelijkse werkelijkheid. Het loopt niet altijd zoals wij zouden willen. Misschien zien we die conflicten ook in onze christelijke gemeenschap. Het gaat niet goed, die woestijntocht waar we in zitten. Het geloof wordt niet door iedereen ondersteund. Het lijkt soms eerder moeilijk te zijn. Wie ben je als christen in de maatschappij? Je voelt je soms een beetje aan de kant staan. Gaat het nog ooit goed komen? geloven we nog in die overtocht? En in die doortocht komen we ook op het spoor van allerhande conflicten. Soms boosheid van vroegere jaren, tientallen jaren geleden. Zaken die nooit verwerkt zijn geweest of aangekaart zijn geworden. Crisiservaringen brengen ons altijd bij onszelf terug. Maar tegelijkertijd is er soms ook die onmogelijkheid om Gods aanwezigheid te zien, te aanvaarden, daarin te geloven. We willen het soms niet meer zien. Het kan gebeuren dat wij na jaren religieuze praktijk toch een aantal tegenslagen hebben meegemaakt of ons op een bepaalde manier niet erkend hebben gevoeld dat we afhaken of de deur achter ons heel hard dichtgooien. Met veel emoties. En dat is soms heel goed te begrijpen. De vraag is ook hier, hoe gaan we ermee om? Die emoties zijn er. Ze hebben het recht om er te zijn. Ze hebben ook een reden om er te zijn. We kunnen boos zijn, soms terecht. Moeten we het onszelf ook gunnen van boos te zijn, in de zin van, eigenlijk ben ik boos. De vraag zal zijn, ga ik me daaraan vastklampen of niet? Ga ik meegaan met die dynamiek van emoties? Of ga ik er anders naar leren kijken? En ik bedoel niet dat we onze emoties moeten wegduwen, ontkennen. Dat is een van de slechtste dingen die je kan doen. Want zo blijf je er eigenlijk mee zitten. En gaat dat op een andere manier ooit eens uitkomen? Onder vorm van geweld, onder vorm van depressie. Maar er is ook een heel diepe spirituele wortel. En dat is eigenlijk onze weigering om God te volgen. En om zelfs God te tarten in de woestijn. Is het wel zo dat hij ons kan redden? Dat God zich maar eens bewijst. En dan krijgen we ook dat verhaal waar Mozes gefaald heeft. Het water uit de rots moest hij aantonen op bevel van God om te laten zien hoe God in alles kan voorzien. Maar hij twijfelde. Hij sloeg tweemaal op de rots, misschien om zelf op eigen houtje water te zoeken in de rots. Of misschien om een zekere kracht eruit te halen. Hij nam de eer van God weg. Hij wilde het allemaal redden. De slavenmentaliteit kan soms leiden tot verzet tegen God. Tot opstand en koppige weigering. Tot bitter ongeloof. We willen niet meer mee. We willen niet gehoorzamen. We zijn Gods beloften beu. We zijn er helemaal niet zeker van dat is een belofte kan waarmaken. En dat is een groot probleem. We haken af, we gaan in verzet. En dat is het verwijt van God. 40 jaar, zegt Psalm 95, groeide mijn afkeer van die generatie. En ik zei, en God is aan het woord in deze psalm, het hart van dit volk is verdwaald. Zij willen niet weten van mijn wegen. In mijn woede heb ik toen gezworen, Waar ik rust, komt geen van hen binnen. Het gaat niet zozeer over mensen die ontmoedigd zijn en daarom afhaken. Daar is God niet boos om. Het gaat om mensen die zo'n negatieve energie hebben ontwikkeld dat ze nog weigeren te luisteren naar God. Er is een ander aspect van het leven dat we niet alleen ontmoedigd kunnen zijn of woedend, maar dat we weigeren nog naar die stem van God te horen. De doortocht tot de woestijn is eerder een moeilijk gebeuren. Maar ook het moeilijke kan een plaats krijgen in de Bijbel. Ook de mislukking, ook de weigering, het conflict met God. Een onheilzame toestand hoeft echter niet zo te blijven. En dat gaan we verder bekijken in volgende meditaties.
Thank you.
En dan is het tijd, beste luisteraars van Radio Maria, om dit derde deel van de catechese over God in het Oud Testament af te sluiten. Deze catechese werd gegeven door Pater Patrick Lens.